gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Bart Brandsma. Hij is de polarisatie-expert van Nederland. Over het gif van wij-zij-denken.
Net als iedereen die televisie kijkt of radio luistert, het komt allemaal langs. Maar wat erbij komt kijken is dat ik eigenlijk ben gaan uitzoeken van wat is een conflict. Maar daarbovenop, wat is dan, en dat is het broertje van het conflict, wat is wij-zij-denken? Want als er nou iets de afgelopen jaren echt heftig is toegenomen, conflicten waren er altijd. Maar wij-zij-denken is in een enorme sterke mate erbij gekomen.
En dat zijn het echt twee verschillende dingen?
Ja. Een conflict is eigenlijk iets wat heel helder is. Het heeft plaats, tijd, probleemeigenaren. Dus ga je naar een demonstratie, dan is dat eigenlijk een conflict. Het heeft plaats, tijd, probleemeigenaren. De politie, de demonstranten, iedereen die op dat moment aanwezig is. Een conflict, daar kan je naartoe. En dat is niet het geval met wij-zij-denken. Want dat is ergens. En wie is eigenlijk precies probleemeigenaar als je spreekt over, laten we even zeggen, Black Lives Matter tegenover de witte hetero-mannenwereld? Dat is dan zo'n gedachteconstructie. Eigenlijk zijn dat twee polen die tegenover elkaar worden gezet. En je kunt er niet naartoe. En mijn grote vraag eigenlijk is geweest, hey, voor conflict kan ik wel van alles bedenken. Conflicthantering, conflictmanagement. Maar voor polarisatie hebben we eigenlijk ook iets nodig.
Bart Brandsma is geschoold als filosoof. En al jaren zet hij de kracht van zijn denken in een weerbarstige praktijk, die van de polarisatie. Hij traint burgemeesters in Nederland, is een graag geziene gast bij nieuwsredacties. Hij reisde naar de brandhaarden in de wereld. Voormalig Joegoslavië, Myanmar, Israël, Noord-Ierland, om indien mogelijk bij te dragen aan depolarisatie. Want het fenomeen heeft twee gezichten. Enerzijds is het noodzakelijk, als aanjager van maatschappelijke verandering. Anderzijds, als je niet oppast, kan het gaan werken als giftige splijtswam die tenslotte uitmondt in geweld of zelfs in burgeroorlog. In 2016 publiceerde Brandsma het boek Polarisatie, een analyse van de vijf rollen die je stevast tegenkomt bij wij-zij-denken. De pusher, de joiner, het zwijgende midden, de bruggenbouwer en de scapegoat. Daarover zometeen meer. Het is van belang om eerst nog wat langer stil te staan bij de grote broer van polarisatie, conflict. En die twee moet je vooral niet met elkaar verwarren. Onze conflicten, stelt Brandsma in zijn boek, draaien niet om identiteit, om wie wij zijn, maar om schaarste. De beperkte hoeveelheid middelen waar we allemaal gebruik van willen maken.
Ja, in principe hoef je geen conflict te hebben als je langs elkaar heen kan. Dus heel veel conflicten draaien om, wij willen hetzelfde. Je zou een situatie kunnen bedenken waarbij twee identiteiten tegenover elkaar staan. Laten we zeggen, iemand is moslim en iemand is niet moslim. Als je de vaders, moslim en niet moslim, bij elkaar pakt, wat willen mensen over het algemeen? Een goede opleiding voor hun kinderen. Gezien worden. Dus daar zitten materiële belangen. Maar er zitten ook immateriële belangen. Gehoord worden. Eigenlijk lijken we heel vaak op elkaar. En we willen allemaal dat de kraan niet lekt in de gootsteen. We willen allemaal dat onze praktische problemen een beetje soepel verlopen. Maar we willen ook gezien worden. Dus in die zin denk ik dat conflict heel vaak over schaarste gaat. Ja. En schaarste, ja, als we beide hetzelfde willen, dan lijken we waarschijnlijk ook op elkaar.
Ja, maar dat gaat dus niet over identiteit, hè? Mm-hmm. Nee, als je de een drietal grote issues neemt. Migratie, stikstof, Gaza. Mm-hmm. Nou ja, bijvoorbeeld dat laatste. Yeah. Dat leidt tot polarisatie bij ons, ja, in de achtertuin, in de huiskamer. Ja. Maar als je naar het conflict zelf gaat, gaat het over land. We willen hetzelfde stukje land.
Dat is een heel concreet voorbeeld, maar dan zie je al hoe zo'n concreet conflict, want inderdaad Gaza, dat gaat over, dat is een conflict. Maar het bijzondere is dat het vaak niet bij een conflict blijft. Er wordt wij-zij bijgehaald. En dat wij-zij.
Waarom gebeurt dat?
Nou ja, denk je even in. Een heel ander voorbeeld. Ik woon hier en bij mij in de buurt komt een windmolen. Nou, dan heb ik precies 3 buren die met mij meedenken, want die hebben ook last, mogelijk, van die windmolen die komt. Het wordt natuurlijk veel interessanter als dat iets is waarbij groene duurzaamheidsdenkers geen rekening houden met de hardwerkende Nederlander. En dan ga ik even op de pol van de hardwerkende Nederlander staan. Dus wij-zij denken dient ook het vergroten en het uitvergroten van conflicten. Ja. Dat doe je soms bewust, maar soms is het vanuit een idealisme of vanuit een hart, waarbij je probeert om de hele wereld duidelijk te maken dat er iets op het spel staat.
Je probeert eigenlijk medestanders te creëren, je eigen partij sterker te maken.
Ja, of zelfs, en daar komt die rare dynamiek van polarisatie om de hoek kijken, niet alleen je eigen partij sterker maken, maar het midden dwingen om of bij de ander te horen of bij mij. Dat heet polarisatiedruk. En als je wil weten of er polarisatie in het spel is, moet je niet naar de extreme kijken, maar eigenlijk naar het midden. Kun je nog in het midden staan? Dat is dan de cruciale vraag.
In de visie van Bart Brandsma staat dat midden, dat zwijgende midden, centraal. Niet alleen letterlijk dus, en daar kom ik straks nog op terug. Nogmaals, het is verstandig om eerst een helder onderscheid te maken tussen polarisatie en conflict. Die vereisen een eigen benadering. Er kan soms een explosieve dynamiek ontstaan tussen die twee. Als je op het verkeerde moment ingrijpt, kan het averechts werken. Bij polarisatie, die van alle tijden is en telkens weer wordt aangejaagd door nieuwe technieken, tegenwoordig de sociale media, heb je anders dan bij conflict altijd een keuze. Doe ik eraan mee of niet? Althans, dat is in theorie zo.
Polarisatie is wij-zij denken. Je zou kunnen zeggen, och, het is maar denken. Maar het heeft een enorme impact. En wij worden er heel makkelijk ingetrokken. En ja, je hebt dat eigenlijk enorm goed kunnen merken toen er een conflict was in de Verenigde Staten, namelijk 9-11. Hmm. Daar werden 2 torens ingevlogen door grote vliegtuigen. Dat is heel ver weg. Je kan zeggen, dat heeft plaats, tijd, probleemeigenaren. Maar op een of andere manier werkte dat incident, dat conflict, op de Nederlandse situatie, op zo'n manier dat mensen zich, bij wijze van spreken, in Noord-Groningen zich niet moslim begonnen te voelen. Ja. Dus je wordt in polarisatie eigenlijk, wordt er ook iets met jouw identiteit gedaan. Of je er nou bij was of niet. Dus mijn ondervindingen de afgelopen 8-10 jaar met name is heel veel van die wijsheid, die ontloop je niet meer.
Echt bazaal is in jouw wereldbeeld dat we niet zonder, we leven niet in een wereld zonder conflicten.
Nee.
Nooit.
Nee.
Dat vind ik wel een statement natuurlijk. Hè? Ja. Waarom dat beschouw je als essentieel voor mens zijn zelfs.
Ja, dus dat hoort bij mensen. Heel terecht dat je zegt, dat is een wereldbeeld. Er zijn misschien mensen die zeggen, goh, de wereld zou er echt anders uit moeten zien. Laten we in harmonie met elkaar samenleven.
Ja.
Nou, ik heb in mijn eigen huwelijk geleerd bijvoorbeeld. Dat is een heel klein clubje, 2 mensen. Dat niet allemaal in harmonie en vrede kan verlopen. Ik ben in Noord-Ierland geweest, daar heb ik training gevolgd. En een van de lessen die je daar kreeg was, luister goed, vrede is een hele lange rij conflicten waar je goed mee omgegaan bent. Dus niet de afwezigheid van het conflict en dus ook niet de afwezigheid van wij-zij denken, is vrede. Er bestaat geen wereld waarin louter harmonie is. En sterker nog, als je aan mensen vraagt, wil jij in zo'n wereld leven? Dan zeggen ze, nou, weet je, dat is toch ook wel bloedsaai.
Ja, zelfs voor het huwelijk, hè?
Zelfs voor het huwelijk. Dus ik kom heel veel bruggenbouwers, laten we zeggen, vredestichters tegen, die zeggen, er is toch echt veel meer wat ons bindt dan ons scheidt. En dan denk ik, ja, en in sommige gevallen is er heel veel meer wat ons scheidt dan ons bindt. Dus in de menselijke conditie is het ingebakken dat we elkaar tegenkomen, dat er conflict is. De vraag is niet hoe kunnen we het mijden of voorkomen, maar de vraag is hanteren.
Ja, ja, precies. Ja. Want dat gaat het, hè? Want jouw wereldbeeld is wel behoorlijk gevormd dan door je ervaringen in brandhaarden als Belfast. En je bent op heel veel plekken geweest. Dus is dat niet een eenzijdig wereldbeeld? Hè? Als je zegt dat we leven eigenlijk in een rij conflict. Als het vrede is, betekent dat we het conflict dat er is, of de conflicten die er zijn, dat we die goed hanteren.
Ja. Nou ja, kijk naar onze democratie. Kijk naar wat wij hier in Nederland al tientallen jaren neerzetten. Dat is in feite vrede, doordat we onze conflicten weten te hanteren. Ja. Ik ben recent met mensen wezen trainen in Myanmar. Vechten de rebellen elkaar de tent uit. Daar gaat het overduidelijk over conflict. En als je daar aan mensen vraagt, wat is vrede? Dan verlangen ze wel naar iets heel vaags, waarbij ze ja, een soort gelukzalige toestand wensen. Maar iedereen weet dat je daar met 135 etniciteiten en 50 talen voortdurend zal botsen. En dat gaan wij in de komende eeuw, met alle migratie die er is, nog heel veel meemaken. Dus laten we alsjeblieft leren om dat conflict te verwelkomen. Want als je zegt namelijk, er conflict hoort erbij, dan hoef je geen schuld meer aan te wijzen, geen schuldige, op het moment dat er een conflict is.
Dat biedt al ruimte.
Ja, dat biedt ruimte. Kijk, als conflict er eigenlijk niet mag zijn, bijvoorbeeld in een kerkelijke gemeenschap, want wij zijn toch zo vredelievend, dan voel je die verstikkende deken die over je heen komt. Maar als conflict er kan zijn, dan kun je ook uitleggen waar je boosheid vandaan komt. Mm. Ja, en dat gaat bevrijdend werken op een zeker moment.
Hoe staat het met ons vermogen om met conflicten om te gaan?
Nou, we zijn heel goed in staat om ze te creëren. Dat is heel zeker. Waar ik in train is kijken waar het conflict aan de orde is en waar is de polarisatie aan de orde. En ik leg mij natuurlijk toe op wij-zij-denken. Hoe staat het met ons vermogen om met wij-zij-denken om te gaan? En dat is niet best gesteld.
Je zegt, er zit iets goeds aan. Ja. En iets bloedlinks. Ja. Want in zijn ergste vorm wordt het burgeroorlog.
Ja.
Dat klopt, hè? Dat je dus ook met die ambivalentie moet kunnen omgaan.
Ja. Ja, in principe hoort polarisatie bij een democratie. En er zijn mensen nodig die in staat zijn om, laten we zeggen, de status quo, de huidige toestand, op te schudden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld, je heet Greta Thunberg, dat je de volwassenen ter verantwoording roept. Of je heet Jerry Afrije en dan zeg je, hey, wacht eventjes, Nederland kan beter als het gaat over Zwarte Piet. Of je heet Geert Wilders en je zegt, wacht eventjes, jullie willen nu allemaal wel die kant op, maar zien jullie het gevaar van de islam wel? Nou, je hoort dat ik me neutraal uitdruk en dat doe ik opzettelijk, omdat ik zie dat polarisatie iets is waarmee je agendeert. En nou kun je geweldig blij zijn met Greta Thunberg en anderen zijn geweldig blij met Geert Wilders. Op zichzelf is er met die dynamiek niet zoveel mis. Een goede politicus weet te polariseren. De laatste jaren zie je dat mensen het depolariseren niet zo kennen. Nou, wat kan er dan gebeuren? Dat er allerlei krachten de wij-zijs stimuleren. En dan krijg je een intensificatie of een hevig worden van polarisatie, waardoor het midden niet meer mogelijk is. Dan wordt het giftig. Het moment waarop de ander obstakel gaat worden voor de toekomst die jij voor jezelf wenst, dan komen er giftige elementen in. Dan ga je misschien die ander ook wel uitmaken voor een dier, voor een kakkerlak, zoals in Rwanda gebeurde met tussen Hutus en Tutsis. Of mensen worden uitgemaakt voor ratten, wat in de jaren 30 in Duitsland gebeurde. Dus op dat moment kom je in een variant van polarisatie, nou, die wij met z'n allen niet wensen.
Want dan is een stap verder, is inderdaad geweld en burgeroorlog.
Neem eventjes die situatie in Turkije. Erdogan staat tegenover Gülen, er is een coup geweest. Die coup zelf, dat is het conflict, maar het wij-zij is wij echte Turken tegenover de Gülenisten. Als je keek wat er gebeurde in Rotterdam, op straat, in de Turkse gemeenschap, stel je bent daar ondernemer en je hebt je kind op een Gülen-school, en dan voel je dat iedereen op jou target. Of niet iedereen, maar je weet niet wie niet en wie wel. Dat is precies die dynamiek van polarisatie. Het hoeft niet per se burgeroorlog te zijn. In Rotterdam stonden er ongeveer 20 huizen of 20 locaties op een lijst waar de politie extra moest surveilleren, omdat er gewoon geweld en dreiging was.
Ja. Maar goed, het is interessant dat jij zegt, op het moment dat mensen andere mensen met dieren gaan vergelijken, moet je oplossen. Dat is een signaal.
Ja.
Die taal, want wij schrikken van woorden als tuig. Mm-hmm. Dat is een bekend voorbeeld uit de politiek.
Ja.
Maar nog een stap verder, als er dieren in de beeldspraak komen,
dan weet je dat je verder bent. Maar ik in allerlei situaties ben ik in eerste instantie op zoek naar, wordt er überhaupt brandstof geleverd voor wij-zij-denken? En dan is het al brandstof als iemand zegt, goh, die asielzoekers, dat zijn testosteronbommen. Of die linkse kerk is naïef. Nou ja, weet je, linkse kerk is naïef, of dat is de linkse wolk. Dat is nog niet zo erg dan... Maar het is al wel het voorstadium van al die andere manieren waarmee je wij-zij-denken kunt aanjagen.
Ben jij persoonlijk wel eens bang dat dat in Nederland gaat gebeuren? Kijk, je hebt ook in Bosnië gewerkt, of Servië, in Belfast. Wij denken...
Mm-hmm.
Wij doen het nog netjes, hè?
Ja.
We blijven binnen die democratie.
Ja.
Ben je er wel eens bang voor dat het ook hier gebeurt, die escalatie?
Ik heb niet eens twijfel, dat kan hier gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. En op basis van de volgende analyse, overal waar wij-zij spelen, kun je vaak partijen aanwijzen die daarin een rol spelen. Noem even de boeren tegenover Den Haag. Of ben je voor of tegen de wolf? Ben je voor of tegen vaccineren? Dus nou noem ik allerlei voorbeelden, maar die raken nog enigszins aan argumentaties, aan belangen en aan interesse. Wat daarachter zit, is een dynamiek en die raakt eerder aan volk tegenover elite. En zodra die elite versus volk dynamiek verschijnt achter al die inhoudelijke polarisaties, dan voel je dat daar een dynamiek gaande is waarbij we soms nog grappig kunnen zeggen, oh, daar heb je weer de hardwerkende Nederlander tegenover de bestuurder. Maar die dynamiek die kan toenemen. En ik ben kort geleden in Cambodja geweest. En we weten dat Pol Pot op precies dezelfde dynamiek van volk, elite, het intellect, mensen met een bril die kunnen lezen, en wij, de boeren, die het eerlijke, echte werk doen. Dat was daar letterlijk de verwoording van wat de wij-zij was. Nou, dat heeft geleid tot genocide. Dat hoeven we niet direct in het verschiet te hebben. Maar die volk-elite, zwart-wit patronen, die zijn volop aanwezig.
Je hebt drie kenmerken ervan. Eén heb je al genoemd, brandstof. Het is een constructie, een gedachteconstructie. En het is emotie. Die drie dingen moet je goed in het oog houden als je ermee om wil gaan. Hè. Het goede nieuws het is eigenlijk een verzinsel. Wij verzinnen het,
ja.
Toch? Dus je kunt het ook veranderen.
Ja, en het slechte nieuws is natuurlijk dat er heel veel van is en dat wij niet zonder kunnen.
Om te weten wie we zijn.
Het hoort bij ons. En het geeft ook energie. Als Feyenoord tegen Ajax speelt, dan doet dat wat met mensen. En als we met z'n allen tegen Duitsland moeten optrekken, dan gaat daar ook een golf van levenslust door ons heen. Dus op zichzelf. Maar het is gut feeling. Mijn les bij polarisatie is, het gaat nog maar ten dele via het verstand. En daar komt ook alles wat met complottheorieën te maken heeft, komt om de hoek kijken.
Dus als we rationele argumenten in gaan zetten, dan is dat kansloos. Want dat is helemaal het verkeerde register.
Dat is het register waarmee je niet effectief bent. En professionals weten dat ook wel. Ik heb vaak gewerkt met burgemeesters. En die weten al lang dat als zij morgen een kwestie hebben rondom een informatieavond, asielzoekerscentrum, dat het er niet toe doet wat ze zeggen, alleen nog hoe ze het zeggen en wie ze zijn. Dat vind ik aan de ene kant hoopgevend. Want je kunt nog iets met wie je bent en hoe je het zegt. Het lastige is natuurlijk dat heel veel van die professionals waar ik mee werk, dat die wat hoger geschoold zijn, HBO plus universitair, en die denken dat ze betogen en argumenten moeten opbouwen, terwijl er net iets anders nodig is.
En dan gaat het werken als brandstof. En dat is eigenlijk wat het wij-zij denken, de polarisatie, aanstuurt. Mensen die daar gebruik van willen maken, komen zo op. Ja. Die hebben dat nodig. Ja. Brandstof, olie op het vuur. Zoveel mogelijk.
Zoveel mogelijk. En dan zijn er, behalve de mensen die willen polariseren, ook nog mensen die zeggen, ja, maar ik wil op een redelijke manier dat gesprek enceneren. Laat ik nou eens die extremen bij elkaar brengen, als een bruggenbouwer. Laten we met elkaar begrip tonen. En als iemand iets lelijk zegt, dan ga ik daar iets anders tegenover zetten. Om de gemoederen toch op een of andere manier te kalmeren. En dan zie je eigenlijk dat bruggenbouwers proberen om pushers tot reden te brengen. Terwijl in feite een dialoog proberen op te zetten met pushers. En pushers, dat zijn de extremen op de polen. Ja, dat betekent dat je dialoog wil opzetten met mensen die geïnteresseerd zijn in een monoloog. Dus daar schiet je uit de bocht. Ja.
En monologen zijn ook brandstof. Maar ook de tegenstander oproepen om iets te zeggen is ook brandstof.
Ja. En brandstof in mijn denkkader is in feite wat de ene pol zegt over de identiteit van de ander. Maar het lastige is of je nou iets negatiefs of iets positiefs zegt, het is beide brandstof. Ja. Dus iemand die zegt, asielzoekers zijn gelukzoekers, dat is brandstof. Nee, het zijn oorlogsvluchtelingen, dat is ook brandstof. Of, let op, asielzoekers, dat zijn creatieve mensen die we op onze arbeidsmarkt nodig kunnen hebben. Ook dat is brandstof. Ja. Dus al die identiteitsgerichte uitspraken versterken wij-zij denken.
Maar wat is dan, doet waarheid er nog toe in dit denken?
Wij weten al lang dat waarheid natuurlijk op twee manieren kan worden uitgelegd. Als je de feiten levert of je bent wetenschapper en jij bent degene die de zaken scheidt, wat doet er toe en wat doet er niet toe. We weten dat alle rapportages altijd door de polen verschillend worden uitgelegd. Ik denk als je iets wil doen in polarisatie, dat je dan toch toe moet naar het verwoorden van datgene wat mensen aan de ene kant voelen. En dat verbinden met waarheid, met toedracht, met feiten. Maar als je de stap overslaat wat de worsteling is of wat het dilemma is waar de samenleving mee kampt, en het alleen met de ratio wilt beslechten, nou, dan weet je dat je niets bereikt.
Sterker nog, misschien wel averechts effect hebben.
Ja, in feite de polarisatie aanjaagt.
Dat is heel belangrijk. Je onderscheidt 5 rollen. Even de belangen van die verschillende rollen nalopen. De hoofdrolspelers zijn de pushers. Ja. Dat zijn de mensen die echt eigenlijk alleen maar brandstof op de polarisatie gooien. En die daar dus een belang bij hebben. Nou ja. Evidente voorbeelden is iemand als Trump. Ja. Dat is misschien wel de pusher bij uitstek.
Uber pusher. Ja.
Wat is nou het belang van die rol? Is dat eigenlijk uit alleen maar, ja, ik denk altijd ontwrichting, macht.
Ja, dat is een duiding. Kijk, wat ik doe is het gedrag beschrijven. En soms is het macht. En in het geval van Trump zou ik durven psychologiseren. Misschien is er enig narcisme in het spel. Ja. Als je aan een pusher, dus diegene die extreem is, vraagt, ben jij een pusher? Zegt hij of zij vrijwel altijd nee. Ik ben een idealist. Ja. Ik wil deze wereld veranderen. En dat moet gebeuren ook, want er staat veel op het spel. Extinction Rebellion, Een aantal zegslieden daarvan zijn zeer zeker pusher. En nogmaals, dan hangt het er maar net vanaf aan welke kant je staat of je er blij mee bent. Dus pushers, ik probeer ze op basis van het gedrag te beschrijven. Ze houden van monoloog, leveren brandstof. Klaar.
En er is iets wat daarbij komt kijken. Ze kunnen nooit terug.
Nee, ja. Een pusher die matigt, ja, die verdwijnt eigenlijk een beetje in het kamp van zijn of haar volgers. Wat de pusher doet, is net iets extremer zijn dan de rest, want dan hou je ook de spotlight. Maar soms is het het groepje volgers dat de pusher nog naar iets extremer wil duwen, omdat ze zeggen van, ja, jij bent onze voorman, ja, of onze voorvrouw.
Nou, als je dan naar Wilders kijkt, hè, dat is natuurlijk heel interessant, dat debat. Ja. Die heeft een neiging gehad om steeds extremer te worden. Nu ruikt hij de macht. Zet hij een aantal denkbeelden in de ijskast. Maar eigenlijk kan dat niet. Dan ondergraaft hij zichzelf.
Ja, het bijzondere van Wilders is... en daar zie je ook aan wat die rollen met ons doen. Hij wil nu eigenlijk boven de partijen gaan staan en zeggen, ik ben van alle Nederlanders. Dat betekent dat hij twee rollen wil gaan combineren. Ik ben de bruggenbouwer en van iedereen. En tegelijkertijd, en dat gedrag zie je vrijwel voortdurend ook op X, Twitter. Ja. Ik ben nog steeds bijvoorbeeld voor Israël. Of ik ben van de Joodse Nederlanders. Je kunt met mensen niet eindeloos spelen. Mensen hebben een geheugen. En als iemand zich kenbaar heeft gemaakt als pusher en op tal van thema's, dan wordt het een huzarenstukje en zo niet een onmogelijkheid om nog werkelijk van iedereen te zijn.
Maar hij zit dus nu in een schizofrene situatie.
Ja, die niet opgelost krijgt.
Ik moet hier even inbreken met een kleine terzijde. Dit gesprek met Bart Brandsma nam ik op 13 maart jongsleden. Nou, ik was nog niet thuis of Geert Wilders maakte bekend dat hij geen premier zou worden. Dat was besloten bij de onderhandelingen. Dus dat zet deze opmerkingen van Bart Brandsma natuurlijk wel in een ander perspectief. Hij wist het nog niet en kon daar dus ook niet op reageren. Spreekt eigenlijk over de situatie die daarvoor bestond.
En er zal misschien een coalitie komen, maar die weerstand tegen hem als de bruggenbouwer, als degene die ons allemaal vertegenwoordigt, ja, die zal blijven. Die zal blijven en die zal ook voortdurend worden uitgespeeld. Wat dat betreft vrij spel ook voor de oppositie om hem telkens weer te wijzen op waar hij in het verleden heeft gestaan. Dus inconsequentie is heel erg lastig, zeker voor een pusher.
En dit verklaart al een beetje waarom het altijd erger wordt, mm-hmm, als je niet oppast. Yeah. Want dan heb je de joiners. En dat zijn de mensen die een beetje onder de invloedssfeer komen van zo'n pusher. Die gaan dezelfde dingen zeggen en om dan zich te blijven onderscheiden, gaat die pusher nog ergere dingen roepen.
Ja.
Wat is het belang van die joiners?
Joiners voelen dat ze moeten kiezen. Ze doen dat vrijwel altijd met de tekst, ik ben niet helemaal met hem eens, maar hij heeft wel een punt. Dus eigenlijk willen ze laten zien dat ze net een stukje redelijker zijn dan de pusher. Dus in Amerika lopen de mensen rond die zeggen, die Donald Trump, dat is een rare clown, dat weet ik ook wel. Maar hij durft tenminste te benoemen wat ik van belang vind. Dus joiners kiezen, wat helpt voor een joiner is dat ze daarmee kleur bekennen. En hoe dan ook, kleur bekennen is iets wat in aanzien staat.
Ah, ja. Je wordt zichtbaar en je krijgt een soort status.
Je krijgt de status, dus dat is die oom op je verjaardagsfeestje die altijd zijn mening geeft en dan eigenlijk aan de rest laat voelen, van mij weet je tenminste wat je aan me hebt.
Ja, ja. Ja. Dus die duwen, dat is een soort zichtbaarheidslijntje, die duwen de pusher nog verder, nog zichtbaarder, dus op weg naar radicalisering en escalatie. En dan heb je de belangrijke groep, de silent majority. De majority, de silent.
Ja, maar zeg liever het stille midden, want als het altijd majority was, was er niet zoveel aan de hand. Ja. Vaak in situaties is dat nog een meerderheid, maar het kan een hele kleine club worden. En die silent, daar in dat midden, hoe groot die ook is of hoe klein die ook is, die bestaat altijd uit drie soorten. Onverschillige mensen, die proberen iets anders te bereiken in hun leven dan een mening te vormen over gendertoiletten, ik noem maar wat. Of moeten aan het eind van de maand rondkomen. Dat kan een goede reden zijn om onverschillig te zijn. Daar zitten in het midden ook hele betrokken mensen. En vaak zitten daar de beroepsneutralen. die daar eigenlijk de opdracht hebben om zich tot iedereen te verhouden. Dat zijn politiemensen, dat zijn burgemeesters, dat zijn rechters, dat zijn journalisten. Dat zijn... Dus daar komt een beroepsgroep in beeld die eigenlijk het zich niet kan permitteren om of van de een of van de ander te zijn.
En jij hecht grote waarde aan die positie, hè, in het midden. Daar liggen ook de kansen juist.
Als het midden groot blijft, dan is dat perspectief van die burgeroorlog heel ver weg. Dat midden is in feite, zo gezien, een garantie op vrede. Als het midden er niet meer is, dan bestaat alleen nog zwart-wit. En in feite, kijk, ik noem dat midden de silent. Ja. Wat pushers vrijwel altijd proberen te doen, dus de extreme, is dat die silent onder druk zetten. Kies.
Zelfs als ze kiezen voor de tegenstander, dan is dat nog in hun voordeel. Ja.
Dat is prima, want dan hebben ze tenminste gekozen. Dus de slogan silence is complicity, Black Lives Matter, betekent dat je het midden onder druk zet om of voor of tegen te kiezen. En als je in het midden staat, ben je eigenlijk tegen ons. Ja, het is wat mensen ook voelen op het moment dat het over Gaza-Israël gaat. Je zegt iets en je denkt, ja, die een, maar och, die ander. Nou, ik heb een keer een voorbeeld gehoord van een dame die zei, ik herken dit mechanisme van onder druk gezet worden door de scheiding van mijn ouders. Na 10 jaar van die scheiding zei een vader tegen haar, als je nou terugkijkt, waar sta jij dan? En toen begon zij over, ja, maar ik snap jouw verhaal een beetje. En van mama, en dat was het enige wat hij niet wilde horen. Ben je voor mij of tegen mij?
Je noemde ook nog Gaza. Dit is ontzettend herkenbaar, hè, voor iedereen, omdat zoveel mensen met die situatie te maken hebben. Dat is een loyaliteitsconflict in feite ook. Ja. Dat speelt natuurlijk ook bij Gaza. Mijn dochter van 20 spreekt mij erop aan als journalist. Pap, je moet iets doen met de Palestijnen. Ja. Want... daar wordt je kunt niet stil blijven. Ja. Want dan kies je in feite voor, in dit geval, de oppressor.
Dat is polarisatiedruk wat je dan meemaakt.
Ja. Maar ik kan niet ontkennen dat ik daar gevoelig voor ben. En denk, ze heeft een punt, want er is sprake van een genocide. Snap je? Ja, dat is de werkelijkheid.
Ja, en kijk, wat er gebeurt op het moment dat je dan nog in het midden blijft staan, is je schuldig gaan voelen omdat die argumenten van die ander zo sterk lijken. In feite, wat je meemaakt in dat midden, is dat alles en iedereen brult in de samenleving. En dat jij het gevoel bent dat je de enige bent die nog in het midden staat. En eigenlijk begin je daar eigenaardig bij te voelen. Ben ik dan de loser? Ben ik de enige? Ja, waarom voel je je daar alleen? Omdat je eigenlijk ook geen leiders hebt. Want de Polen hebben wel leiders en de Polen hebben nieuwsfeeds. En de Polen die hebben voortdurend, die leveren jou wel de energie en de argumenten en desnoods de filmpjes om jezelf sterk te voelen. In het midden ontbreekt het allemaal.
Ja. Maar Bart, mag je dan nooit kiezen? In zo'n kwestie denk ik, ja, maar ze heeft natuurlijk gelijk. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En de internationale gemeenschap heeft wel geprobeerd in te grijpen, maar er verandert niks. En ondertussen gaan mensen dood. Dat vraagt een keuze.
Ja? Dus de keuze van jouw dochter helpt de wereld toch echt een beetje verder? Ja. Ik denk niet dat haar sterke statement meer dienend is voor de wereldvrede of voor de mensen daar in Gaza dan jouw opschorten van oordeel, waarbij je zegt, ik wil hier nog even staan, want ik voel dat er heel veel meer alleen op het spel staat dan mijn morele gelijk. Dus ik denk dat we in polarisatie ook de kracht moeten opbrengen om die positie in dat midden te blijven hanteren. En dat midden mogelijk te blijven maken. Anders schiet je in een uitsluitingsmodus die heel veel meer kwaad heeft gebracht, leert de wereldgeschiedenis, dan die modus waarbij je toch uiteindelijk weer bij elkaar uitkomt.
Is er wel eens een situatie geweest, een brandhaard in de wereld, waar je zelf in het midden stond, of met mensen in het midden stond, vaak als coach en trainer natuurlijk, waar je zelf dacht, dit is uitzichtloos. Ja, ik ben wanhopig. Mensen worden uit elkaar gereten. Het is niet. Je kunt niet stand houden daar in dat midden.
Ja. Een belangrijke opmerking die je zelf ook al maakt. Ik ben altijd degene die dan inkomt en er weer uit kan. Over een week, twee weken ga ik naar Libanon, maar ik ga er een week naartoe en dan kom ik terug. Twee plekken waar ik die uitzichtloosheid, of drie, waar ik die gevoeld heb, of laat ik er twee noemen. Oekraïne, ik heb training in Oekraïne met mensen gedaan en die verlangen heel hard naar Victory Day. En ik weet dat die nog ver weg ligt, maar ik weet ook vanuit mijn kennis over wij-zij-denken dat na Victory Day, wat dat ook wordt, dat dan het wij-zij-denken in Oekraïne nog volkomen gaat losbarsten. Dan is het juist niet afgelopen. Ik ben een paar keer in Israël geweest en dat vind ik toch ook wel een van de zwartste plekken op aarde. Daar voel ik heel weinig mogelijkheden. Ja.
Dus ook daar is een grens aan wat jij kan verzinnen, bedenken, ontwerpen.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik met dat denkkader polarisatie van mij uiteindelijk oproep tot het beoefenen van een leiderschap over het midden. Het versterken van dat midden, die verwaarloosde groep. De eigenschappen die je daarvoor nodig hebt, die zijn niet altijd in de ogen van de media of de wereld de meest daadkrachtige. Het zijn geen oplossingen. Wat ik aanreik is niet het oplossen van polarisatie, maar het hanteren van polarisatie. Nou, dat. Jij zit tegenover mij en kijkt me nog steeds welwillend aan, maar er zijn mensen die afhaken omdat ze een oplossing eisen.
Maar goed, tegelijkertijd is Israël dus het voorbeeld van als je het niet hanteert, als de leiders die in het midden zitten opstaan er niet zijn, dan is de uitkomst dus gewoon hartverscheurend geweld.
Ja. Ja, en dat is sombermakend en dat zien we op tal van. Als je te veel radio luistert en te veel naar de media, te veel televisie kijkt en te veel kranten leest, dan is die somberte overweldigend. Wat ik er voor mezelf tegenover stel om dat werk ook goed te kunnen doen, is dat ik soms kom ik een docent tegen op een school en die is fantastisch, want die weet op een manier te spreken met die leerlingen in die klas, waardoor dat bindend werkt. Die neemt echt leiderschap over het midden. Ik heb met een man, een priester, in Myanmar gesproken. En ik denk, als toch in een dorp zo'n man rondloopt, dan houdt dat hele midden stevig. Dus in de onzichtbaarheid lopen duizenden talenten rond die toch echt dat leiderschap over het midden wil hebben. Of dat nou onbewust bekwaam is of bewust bekwaam, dat maakt mij dan niet uit. Ik denk dat we het moeten hebben van mensen die de vraagstukken van dat midden weten te benoemen en die daar onvermoeibaar in zijn en die niet per se de Nobelprijs voor de vrede willen en in de zichtbaarheid treden.
Nee. Ja. Overigens kan je dan het risico lopen scapegoat te worden. Hè? Dat is ook een van de rollen. Ja. Praktisch voorbeeld, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die mij uitlegde onlangs dat ze dat geprobeerd heeft. Na de polarisatie in haar eigen stad vanwege Gaza.
Ja.
Mensen bij elkaar brengen en praten over pijn.
Ja.
Van verschillende wij-zij-kampen.
Ja.
Maar nu met de demonstratie rond het Holocaust-monument, krijgt ze er weer vol van langs.
Ja, ja, dat is het lot van een burgemeester. Een burgemeester moet soms boven die partijen staan. En bij zo'n demonstratie is zij degene die laat zien wat de wet voorschrijft. Want meer doet ze niet. Zij is ook burgervader, of in dit geval burgermoeder. En dan moet je tussen de mensen staan. En ik weet van haar dat zij zoekt naar die dynamiek waarbij je probeert om inderdaad pijn naar boven te laten komen. Maar die pijn uitspreken in het bijzijn van de ander. Op zich kan dat enorm bindend werken. Dan zijn er natuurlijk altijd pushers die zeggen, goh, je bent dat midden daar aan het binden, je doet daar goed werk, maar dat is niet mijn belang. Ik wil dat midden dwingen tot een keuze. Die krachten, die zie je spelen. En dan is het aan een burgemeester als Halsema, maar zo zijn er heel veel burgemeesters, die weten van ja goed, die tegenwind kan ik verwachten, maar ik ga toch vrolijk of ik hoop vrolijk door. Want moedig voorwaarts, ja.
من تونس الخضراء في بدني.
Bart Brandsma, ik wil heel graag ook nog journalistiek aan de orde stellen. Als het midden zo belangrijk is, wat is de functie, de taak, de plaats van de journalistiek? Eerste vraag, als je een soort toeneming ziet van polarisatie in onze wereld, ook in onze samenleving, heeft de journalistiek daar in de afgelopen jaren precies die functie vervuld van brandstof gooien op de conflicten? Nee. Heeft de journalistiek eigenlijk in jouw optiek een ontwrichtende rol gespeeld?
Als je die vraag aan mij stelt, is mijn antwoord meteen: de journalistiek is niet oorzaak, maar wel katalysator. Waarom? De journalistiek is gewend, ik heb zelf als bijvak journalistiek gedaan, je werd getraind in hoor en wederhoor. Ja. Dat betekent dat je naar de ene pol gaat en dat je daar het andere geluid tegenover stelt. Ja. En in feite ga je dan podium verschaffen.
Ja. Dat doe je, dan werk je dus die polarisatie in de hand.
Ja. Vanuit de gedachte dat dat jouw taak is als journalist. Ja. Dus een ouderwetse opvatting is, evenwichtige journalistiek is als ik de ene kant tegenover de andere zet. Talkshows zitten er vol van. Afgrijzelijk entertainment is het in feite. Een nieuwe definitie van evenwichtige journalistiek. En daar heb ik met verschillende omroepen, maar ook met verschillende nieuwsorganisaties al over gedebatteerd. En ik kom eigenlijk met hen tot de conclusie, echte evenwichtige journalistiek is als je niet alleen boven de partijen gaat staan en de nieuwsfeiten covert met hoor en wederhoor, maar als je ook de weg onderneemt naar boven luisteren van de drama's of de worstelingen van de silent. Dus evenwichtige journalistiek is, die polen tonen, want die agenderen, dat is ook nodig, niks mis mee. Ja,
spektakel ook.
Spektakel, maar soms ook, ga naar het 8-uur-journaal kijken. Ja, daar wordt eventjes toch getoond wie er tegenover wie staat. Dat zijn ook de feiten. Maar je kunt ook naar de silent toe en gaan bekijken wat daar de gevoelsdynamiek is. Wat is daar de worsteling? Dus dan is het niet, ben je voor of tegen Zwarte Piet? In het midden is het gevoelen van veel mensen, ja, ik wil in feite niet dat kinderen pijn wordt gedaan op een kinderfeest, als dat het geval is, maar ik wil ook niet dat mijn tante voor racist wordt uitgemaakt. Heel vaak kun je tonen dat het midden in een dilemma zit. Mm. En het benoemen, het opzoeken van dat dilemma is ook een journalistieke taak. Nou, als je dat nou ook doet, dus het is een en-en verhaal, dan ontstaat er evenwichtige journalistiek.
Een van de daar hoort een soort gedrag bij.
Ja.
Hè? Dat noem je mediative behavior.
Ja.
Dat vraagt veel van een mens. Ja. Om het, van burgemeesters, maar eigenlijk dus ook van journalisten. Ja. Om daar in dat midden, in dat saaie,
hoeft niet.
Nee, stille midden, je op te houden. Want dat is ook een brandhaard in feite. Daar staat het bol van de spanningen.
Ja, en wat je dan nodig hebt, of wat moet er in je register zitten? Of wat moet er in je repertoire zitten? En ik noem dat maar even leiderschap over het midden. En dan bedoel ik niet over die polen, maar vooral die silent. Het leiderschap, en dan kom ik met een niet populair lijstje misschien, dat vergt empathie. Dus echt kunnen luisteren. En ik heb wel eens met iemand gesproken die zei, ja, maar als ik dan naar dat midden ga en ik ga daar luisteren, wat gaan ze dan zeggen? Nou, dat weet je niet. Dus je moet dan werkelijk openstaan voor je moet je oordeel opschorten. Je moet het eigenlijk hebben van het kunnen vertellen van verhalen of het luisteren naar verhalen en niet zozeer van het op een rijtje zetten van de feiten. Als je dan kijkt naar de journalist, die heeft natuurlijk toch geleerd dat hij met de cijfers en de feiten het thema kan afdekken. Terwijl thema's vaak dilemma's zijn en die dilemma's zitten in heel persoonlijke verhalen. Dus ik zou haast pleiten voor het ontwikkelen niet van analytisch vermogen, dat is er wel, maar van beeldend vermogen. Kun je werkelijk het verhaal vertellen dat in het midden leeft? Nou, dat is toch eigenlijk een gedroomde formulering of opdracht voor een journalist.
Dus waarom gebeurt het niet? Omdat het verleidelijk is neem de televisieprogramma's. Worden mensen uitgezocht op hun pusherkwaliteit in feite. Ja, ja. Want dat levert kijkcijfers op en clickbites. Dus het is spektakel. Hè?
Ja, voor een deel. Maar het is voor een deel ook misvatting. En als wij nou even in ons hartje kijken. Wij vinden het allebei moeilijk om het te hebben over een onderwerp zonder in goed fout te denken. Ja. We vinden het allebei moeilijk om het nog even niet te weten. Dus het uithouden in het niet weten is een hele belangrijke. En
dus ook als journalist, hè, hier?
Ja, ja, ja.
Niet alleen als burgemeester of als leider.
Maar... Nee, in al die vakken. En het dus ook uithouden in ik weet nog niet of ik hier goed uitkom. Dat is een hele lastige. Dus die onzekerheid toelaten, dat is kwetsbaar. En wij weten al lang uit de lessen van grote leiderschapsfilosofieën dat kwetsbaarheid de meest krachtige leiderschap kan opleveren. Maar dat wil niet zeggen dat we dat dan maar eventjes doen. Dus ik denk, een van de dingen waar ik ook achtergekomen ben, is dat heel vaak journalisten denken in, hey, wat zijn hier de belangen, welke machten spelen hier? Kan ik hier de belangen op een rijtje zetten aan de ene en aan de andere kant? Als polarisatie in het geding is, gaat het vaak niet meer over de ratio en belangen, maar gaat het over de verlangens van mensen. Dus in plaats van te denken in behoeften, wat we doen, ga eens denken in wat verlangen mensen. En als je de verlangens op het spoor komt, kom je op het spoor van verhalen. Ja, ik vind dat fijne woorden. Ik kan daar zelf enthousiast van raken, omdat ik denk, hey, dat gaat ons helpen om vooruit te komen.
Ik vind het ook, het spreekt mij onmiddellijk aan, deze opdracht, hè? Het uithouden in niet weten. Dat is natuurlijk ook de valkuil van journalisten, die de pretentie hebben dat ze weten hoe de vork in de steel zit. En zij vertellen het volk daarover. Ja. En vaak zijn vragen, denk ik, ook verkapte statements. Ja. Hè, dus ze weten precies hoe het zit en willen dat bevestigd hebben, de vierde vraag.
Maar meestal hebben journalisten die op pad gaan of verslaggevers ook nog een eindredacteur. En die zegt, je komt wel met een goed verhaal thuis. Hè? En de oude wet is toch dat zo'n goed verhaal wordt afgesloten met een conclusie. Ja. Dus dat niet weten wordt ook niet altijd op prijs gesteld. Dus we hebben ook echt wel binnen de journalistiek een teamgesprek nodig, waarbij de eindredacteur de verslaggever ruimte gunt en de verslaggever goed kan vertellen in de juiste taal waarom hij keuzes maakt. Ja, en dan heb ik toch mijn hoop op de kwaliteitsmedia en nieuwe organisaties die zeggen van, wij streven een journalistiek na waarin dat nieuwe evenwicht ook mogelijk is.
Ja, dat is dus interessant wat je nu zegt, want je bent vorige week nog bij de KRO-NCV geweest, bij de VRT, je komt bij de NOS. Kom je ook bij de Telegraaf of bij de commerciële omroepen?
Ik heb wel vragen gekregen. Ik heb bij de commerciële nog niet gewerkt. Wel bij alle regionale omroepen, maar die zijn natuurlijk ook publiek. Wat ik zelf heel consequent doe, is niet in de media optreden. Maar goed, dat is niet je vraag.
Omdat? Nou ja,
kijk, ik wil consistent zijn met mijn eigen denkkader. Volgens mij is de grote waarde in de komende tijd is dat er mensen aanwezig zijn in het midden die niet per se de zichtbaarheid genieten. Ja. Dus het is niet goed voor je ijdelheid, maar als je werkelijk naast de professional wil gaan staan, in mijn geval, moet ik in dat midden zijn. En dan kan ik wel, ik word wel gebeld, bijvoorbeeld na de verkiezingen ook, en dan belt er een ontbijtprogramma. Kunt u zeggen, en dan maakt het eigenlijk geen donder uit wat ik zeg, maar kunt u iets zeggen over? Dat is volstrekt ongeloofwaardig als ik dat ga doen.
Ja, dus dat hou je af. Ik prijs mij gelukkig, hè, dat je mij te woord wilt staan. Ja. Je noemt trouwens ook de correspondent. Ja. In je boek Polarisatie, als een voorbeeld van constructieve journalistiek.
Ja.
Daar hebben we het natuurlijk over. Maar ook wij grijpen soms wanhopig met onze handen in het haar van, wat moeten we doen? Als je dus wel aan die andere nieuwsredacties waar je komt, landt dit?
Ja.
Valt dit goed? Hè? Ja. Heb je het gevoel dat je inspireert?
Nee, geen twijfel over. Dat geeft mij ook veel vertrouwen. Waarom landt dat goed? Omdat mensen de urgentie voelen. Kijk, wil je iets doen met mijn denkkader polarisatie, heb je twee dingen nodig. Je moet urgentiebesef hebben en reflectievermogen. Nou, VRT, WDR of NOS, daar is het reflectievermogen echt wel aanwezig. Maar het urgentiebesef is alleen maar aan het toenemen. En dat betekent dat niemand zegt, ik heb kennis genomen van dat denkkader. Voor mij is het nu een koud kunstje. Maar iedereen zegt, hier kan ik met houvasten werken die me ongeveer kunnen laten navigeren. En we delen een taal met elkaar.
Ja. Want waarom vind ik het ook inspirerend als je er zo over vertelt? Het vraagt van journalisten, het is een mooie opdracht, maar het vraagt ook van elke journalist een soort persoonlijke groei, denk ik. Als mens, voorbij je kunstje, je vak, hè, wie, wat, waar, hoe en je hoor en weder. Nee, als mens groeien, net zo goed als de burgemeester dat moet doen.
Ja. Dat maakt voor mij ook dat ik zie, dat vind ik ook het hoopgevende, dat één persoon verschil kan maken doordat hij zelf de tijd heeft genomen. Of voor mijn part gaat iemand een tijdje op een yogamatje zitten als hij het daar vandaan moet halen. Of iemand gaat bepaalde boeken lezen waardoor hij meer reflectievermogen opbrengt. Het maakt mij niet zoveel uit waar je het vandaan haalt, maar als jij die empathie kan trainen. Als je op een zeker moment niet op basis van cijfers, maar op basis van je intuïtie zegt, ik denk dat ik weet wat het vraagstuk van het midden is. Dat is al zo'n andere mentaliteit als ik weet hoe het zit. Ja, daar kunnen wij ons, en ik zie ook mensen zich daarin scholen. Dat vind ik mooi.
Een mooi aspect, dat zeg ik altijd als ik geef als les over interviewen aan universiteiten of hogescholen. En dan een van mijn dingen zeg ik altijd, schort je oordeel op.
Ja.
Dat probeer ik te doen als ik interview. Ik weet niet of dat, als ik nou mijn echte pusher te maken krijg, hè, of ik het dan toe in staat zou zijn, maar die zoek ik dus ook niet op.
Nee.
Maar dat kan dus. Ik vind het ook een hele mooie opdracht. Wij zitten vol vooroordelen en waarnemingen en aannames. Maar ik zeg altijd, je kan niet van een mens eisen dat je geen oordeel hebt.
Nee.
Maar je kan het voor de time being wel eventjes uitstellen.
Wat mij betreft zijn er dan eigenlijk twee dingen waar je aan vast kan houden. Dat schort je oordeel op en het is mogelijk. En het andere is, zie dat er dat geldt zeker voor de journalist, dat er een verschil is tussen jouw professionele positie en jouw privépositie. En het kan zijn dat ik op een poll sta of misschien zelfs pusher wil zijn en een professionele positie heb, waarbij ik onafhankelijk in dat midden sta. Dat levert een spanning op. Er zijn politiemensen die zeggen, als ik het uniform aan heb, nou dan weet ik zeker, dan ben ik neutraal. Nou, dat zijn de verdachte types. Wat je moet hebben is de professional die zegt, nou, natuurlijk zit daar een spanning. Maar ik heb het er gisteren nog met mijn collega over gehad. En we weten zo'n beetje hoe we dat hanteren. Opnieuw dat hanteren. En wat dat betreft, dat vaak genoeg doen om daar ook je vertrouwd mee te voelen. Ik weet nog dat ik eens voor een groep burgemeesters mijn verhaal vertelde. En helemaal aan het eind, dat is dan zo'n spannend moment, hè, dan zijn ze stil geweest, geen vragen gesteld. En een van de burgemeesters nam het woord en zei, maar meneer Bransma, betekent dat dan dat uw verhaal eigenlijk, als het erop aankomt, gaat over wie wij zijn. En toen was het muisstil. En die stilte heb ik ook echt laten bestaan. Omdat dat je zag in feite dat je, sommige mensen worden daar misschien heel ongelukkig van. En anderen voelen van, daar zit uiteindelijk die kentering.
En ook de schoonheid. Hè?
En de schoonheid van.
Je geeft het voorbeeld trouwens van een paar politiemensen met name, hè? Die dat werk dus instinctief snappen, hoe ze dat moeten doen. Rachid Habchi in Utrecht bijvoorbeeld.
Ja, Rachid heb ik geweldig veel van geleerd. Die heeft op een zeker moment in een buurt gevoeld, ik kan nog eindeloos bezig zijn met die hangjongeren, met een bepaalde identiteit tegenover die bewoners van dat ene gebouw. Maar laat ik nou eens bondgenoten in dat midden zoeken. En bondgenoten, hij is er door heel Nederland mee aan het werken met de zogenaamde bondgenotenmethodiek. Dat betekent dat je informele leiders in dat midden opzoekt. Omdat je met informele leiders op het spoor komt van wat de mensen echt bezighoudt. Nou, daar heb je hem weer. Wat is het echte vraagstuk? Nou, in die buurt was dat niet, hebben wij last van die hangjongeren. Het echte vraagstuk, dus het andere onderwerp was, ja, hoe kunnen we samenwerken in een veilige buurt met kansen voor onze kinderen? Daar zit je bij het verlangen van mensen.
En er zijn mensen die het dus ook gewoon doen al, in de praktijk.
Ja.
Je bewijst in je boek, dat is al 8 jaar geleden, maar het zal nog steeds minder onverminderd geldig zijn, ze op een prachtige manier eer aan een politieman, Paulo de Campos Neto.
Ja, dat klopt. En ik ben blij dat je hem noemt. Soms heb je in je werk mensen nodig die iets zien en die jou ook weer verder brengen. En Paulo die zei, dit verhaal is zo belangrijk. Ik droom ervan dat wij met z'n tweeën langs die eenheden van de politie gaan en dit verhaal vertellen. Want we hebben het nodig. Paulo heeft 1 jaar doorgezet, 2 jaar, 3 jaar. Maar hij heeft uiteindelijk voor elkaar gekregen dat er een groepje mensen bij elkaar zat. Ik heb mijn verhaal daar op een zeker moment verteld. En toen was er één van de aanwezigen en die zei, dit verhaal is zo belangrijk. Ik wil dat het in de komende 3 maanden bij alle 11 eenheden wordt verteld. En vervolgens is er een tour opgetuigd en hebben we met heel veel politiemensen gewerkt, gesproken, onderzocht. Hoe je in polarisatie staande blijft. En dat begint uiteindelijk met één klik. En die klik was met Paulo de Campos Neto. Ja.
Ja, prachtig. Ik vind dat ook heel. Dus het is zo mooi om te weten. Hè, terwijl we overspoeld worden door allerlei negativiteit, angstaanjagende berichten, polarisatie, zijn er dus ook mensen die bouwen ondertussen, onder de radar, maar overal in de samenleving. En dat geeft de burger wel moed, hoor, moet ik zeggen.
Ja, en dat geeft de burger moed. Ik heb het ook nodig, hè. Ik heb af en toe nodig dat gisteren een journalist die eigenlijk al 1,5 jaar werkt met, hoe kan ik die toon vinden om ook online met mensen te modereren wat past bij die middenpositie. Ik was in Arnhem en daar kom ik een buurtwerker tegen. En die staat er eigenlijk zonder dat hij iets van mijn model weet, dingen te doen waar ik helemaal warm van word. Juist omdat hij bindend is en omdat hij dat oordeel opschorten op zo'n prachtige manier kan. Zo zou ik echt nog wel even door kunnen gaan met mensen waardoor ik wel geloof heb dat we het kunnen.
Dit was Bart Brandsma in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zijn boek Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken is uitgebracht onder de noemer BB in Media. Het is uit 2016 en nog altijd te verkrijgen. Wat vinden jullie van zijn analyse? Ik zou vooral benieuwd zijn om meer verhalen te horen over dat leiderschap over het midden. Is er iemand met ervaring op dit terrein? Laat het weten op ons platform. Er is ruimte om te reageren onderaan het artikel op de website. Die bijdragesectie is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor €95 per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voorbij de waan van de dag. En dan nog een opmerking over de muziek tenslotte. Ik maakte gebruik van het album Traversé van Constantinopel en van de cd Call to Prayer van Ghalia Benali en Romina Liska. Dat is een, wat mij betreft, schitterend voorbeeld van de versmelting van Oosterse en Westerse muziek.